bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
En ik wil vandaag beginnen met 2 Timotheus 3 vers 16 tot en met 17. Je kan het opzoeken op je telefoon of... misschien heb je een papieren Bijbel. Misschien heb je je Bijbel vandaag opgeladen. Sommige van de Bijbels zijn lichtgevend vandaag. Je hebt je Bijbel geïnstalleerd op je telefoon. Ik wil met je kijken naar 2 Timotheus 3 vers 16 tot en met 17. En dan gaan we verder lezen. Eigenlijk 2 Timotheus 3 vers 16 tot en met 2 Timotheus 4 vers 5. 7 versen. Wie van jullie gelooft dat het mogelijk is? Iemand? Je zijn een beetje stil vanochtend, mensen. Wie van jullie gelooft dat het mogelijk is? Wie van jullie is er blij dat je enthousiast bent? Alright. Dat is hoe we het graag zien. Zie je, op Instagram is het heel apart. Want op Instagram hoor je helemaal geen feedback. Omdat je al kort maar comments van mensen, dat soort dingen. Maar je hoort de bemoedigingen achteraf. Laten we niet een kerk zijn die de bemoedigingen naar de spreker achteraf geeft. Maar laten we de bemoedigingen geven terwijl we spreken. Zodat we het optimale halen uit het woord van God vanochtend. Is er iemand dankbaar vanochtend? Is er iemand enthousiast? Is er iemand gepassioneerd? Laat me geen 11e waarde toevoegen aan onze kerk. We zijn luidruchtig en we schreeuwen. Laten we het gewoon houden bij 10, oké? Maar laten we wat we doen, laten we dat goed doen. Oh, dat was een waarde van onze kerk. Wat we doen, dat doen we goed. Maar goed, 2 Timotheus 3 vers 16, er staat heel de schrift, en dan worden alle schriftgedeeltes. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn, of dan wordt compleet zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, hij gebruikt vrij sterke taal, omdat het waarschijnlijk een van de laatste brieven was die Paulus ooit zou schrijven. Paulus zat in de gevangenis, wachtte op zijn veroordeling om ter dood veroordeeld te worden voor zijn geloof. Dus hij schrijft naar Timotheus, een jonge pastor van een grote kerk van zo'n 30.000 mensen, in de stad Efeze. En hij zegt tegen hem, ik bezweer u. In de Engelse vertaling zegt, I charge you. Ik geef je de opdracht ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden zou oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk. In andere woorden, Paulus die haalt hier de big guns uit. Hij zegt, Timotheus, ik geef je deze opdracht en ik ben je niet lichtzinnig over. Hij zegt, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, dat betekent corrigeer. En dat met alle geduld en onderwijs of onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij of mensen de gezonde leer niet zullen verdragen. Omdat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen verlangens of begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar jij, Timotheus, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. En vervul uw dienstwerk ten volle. Dat is de tekst waar ik het vandaag met je over wil hebben. Even onze waarde als kerk. Ik wil met hem om te bidden. En dan gaan we heel goed bedanken voor zijn dienstverlening hier vanochtend in het huis van God. Laten we hem metnemen. Vader God, we danken u. Heer, voor de gelegenheid om stil te staan bij uw woord. En Heer, ik dank u, God, het zijn niet mijn woorden, het is niet mijn. Het zijn niet onze illustratie. Het is niet onze kerk die in staat is om daadwerkelijk iets te bieden van eeuwige waarde. Maar God, dankzij uw woord kunnen we hier vandaag komen en kunnen we iets geven wat van eeuwigheidswaarde is. En God, we bidden, Heer, dat voor ieder persoon, terwijl we uw woord horen, dat we het zullen ontvangen met een houding van geloof. Met een houding, Heer, waarin u in staat bent om verandering te brengen in ons leven. In de machtige naam van Jezus. We danken u voor de aanwezigheid van uw geest. Uw geest is onze leraar. En we danken u, Heer, dat u getuigt met onze geest. Hier vandaag dat we kinderen zijn van God. En erfgenamen met Jezus Christus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Thanks, Elke. Dankjewel. Hey, we hebben de laatste jaren veel gehoord over fake news. We hebben veel gehoord over, afgelopen jaar was een beetje het thema van Facebook. En Facebook, ik denk, wordt steeds minder gebruikt onder, onder veel jongeren, wellicht velen van ons, loggen, we besteden minder tijd op Facebook. Sommigen van ons zijn aan het vasten van Facebook, dus dat helpt. Maar interessant is dat er steeds meer bekend is geworden over Facebook, dat we hoofdzakelijk het nieuws zien of hoofdzakelijk berichten zien die we willen zien of die, waarvan Facebook denkt dat we het willen zien, die past bij onze voorkeuren. Google is fascinerend. Een van de doelstellingen van Google is om informatie over de hele wereld beschikbaar te maken voor iedereen. Maar als je ergens naar googelt op je computer, dan zul je merken dat de bepaalde zoekresultaten die je eerder hebt aangeklikt, verder naar boven komen. Dus als je misschien denkt van wauw, onze kerk staat zo hoog op de zoekresultaten. Het zou kunnen zijn dat dat is omdat je eerder onze kerk hebt aangeklikt. En als andere dingen in je zoekresultaten naar voren komen, dan zul je merken dat dat soms dingen zijn waar jij persoonlijk interesse in hebt getoond. Dus de cookies op je computer, ik ga niet doen alsof ik hier verstand van heb, maar worden gebruikt om jouw zoekresultaten te manipuleren. En we leven in een wereld waar steeds meer informatie beschikbaar is, maar we leren ook steeds meer dat onze informatie steeds selectiever wordt ingedeeld, omdat software steeds slimmer wordt en denkt te weten wat we willen. Dus we leven in een tijdsgeest waarin we vooral willen horen wat past bij onze voorkeuren. Right? We leven in een tijd, misschien zou je kunnen zeggen, die Paulus enigszins beschrijft, waarin hij zegt, hey, er zal een tijd komen waar mensen alleen maar willen horen wat ze zelf willen horen. We leven in een tijd waar als je een preek wil horen over een bepaald onderdeel, dat je online kan gaan en je kan iedere preek horen over je favoriete onderwerpen in 1500 verschillende variaties door 1500 verschillende kerken. En als je wil, kun je kerk beleven vanuit je luie stoel. Je hoeft niet eens maar uit je bed te komen om naar de kerk te gaan. Je kan simpelweg ergens aanklikken en kun je een kerk in Amerika bezoeken of wat dan ook. En dus we leven in een tijd waarin we enorm veel invloed hebben op onze software. Is iemand nog met me hier vanochtend? En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als we de Bijbel lezen, dat we voorzichtig moeten zijn, dat we de Bijbel niet lezen naar onze eigen voorkeuren, maar dat we de Bijbel proberen te lezen in de compleetheid. En laat ik dit zeggen, iedereen, ik persoonlijk, heb bepaalde favoriete teksten. Iedereen heeft bepaalde favoriete waarden. We hebben allemaal bepaalde dingen waarvan we zeggen, hey, dit vinden wij persoonlijk belangrijk, die we in de Bijbel kunnen vinden. Maar ik denk dat het goed is, en dit jaar ben ik, 2 jaar geleden heb ik dat gedaan, vorig jaar ben ik wat selectiever geweest, maar dit jaar heb ik weer besloten om in 1 jaar de hele Bijbel te lezen, omdat het goed is om soms in de balans van de tekst te krijgen en de variatie van boodschappen door te nemen. Dus ik denk dat dat belangrijk is om te realiseren. Nou, de eerste gedachte die ik met je wil delen op basis van deze tekst, is een waarde van onze kerk, waar ik pas geleden vandaag van, dit is denk ik enorm belangrijk. En als ik kijk naar de afgelopen, hoe lang zijn we een kerk? 5,5 jaar denk ik. September 6 jaar. Maar als ik kijk naar de afgelopen jaren van onze kerk, denk ik dat dit een waarde is waarvan we kunnen zeggen, dit is een waarde die we heel veel zien in onze kerk en waar we veel waarde aan hechten. En dat is deze waarde. Het woord van God verandert ons. Het woord van God verandert ons. Je hoeft niet gelijk op de stoel te springen van enthousiasme, maar het woord van God is datgene wat ons verandert. Paulus zegt, heel de schrift. En in die tijd uiteraard realiseren we ons dat Paulus op dat moment het Nieuwe Testament aan het schrijven is. Dus hij heeft het vooral over het Oude Testament. Maar ook in de tijden van Paulus werden tekstgedeeltes van Paulus en van Petrus onderling naar gerefereerd als de schriftgedeeltes. Dus waarin hij refereert is niet alleen maar het Oude Testament, maar is ook de teksten die we sinds die tijd gaan zien als de schrift, als de Bijbel. Hij zegt, heel de Bijbel is door God ingegeven en is nuttig. Heel jullie zijn daar dankbaar voor. Heel de Bijbel is nuttig. Wat je ook hebt gelezen vanochtend, als je de Bijbel vanochtend hebt gelezen, al lees je misschien ben je begonnen in Matthäus, wie is dit jaar begonnen in Matthäus, en je begint met het nageslacht van Jezus, en de zoon van Adam, de zoon van Blauw, de zoon van, en je denkt van, mijn hemel, waar lees ik dit voor? Wel, heel de schrift, ieder onderdeel van de Bijbel, zegt de Bijbel, is nuttig. Dus ik hoop dat je nu enorm schuldig voelt als je een van die lezers bent die af en toe die namenlijsten overslaat. Laat dat schuldgevoel op je neerdalen. En sterker nog, toen ik jonger was... snelle verspreking. Toen ik jonger was, las ik plichtsgetrouw al die namen helemaal gewoon woord voor woord uit. Nu skim ik door de naam heen en kijk even of er nog iets interessants tussen staat. Laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn. Dus voel je je absoluut niet schuldig over. Maar het is interessant dat zelfs het boek Numeri, weet je, misschien als je accountant bent, denk je, ja, Numeri, het gaat over nummers, aantallen is interessant. Maar zelfs het boek Numeri, zelfs Leviticus is geïnspireerd door God. Dan denk je, wauw, waar hadden God zijn inspiratie vandaan die dag? Maar heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. En ik heb soms bijvoorbeeld Nehemia 3, een lijst van alle mensen die bouwden aan de muur, gebruikt als onderwerp voor een preek. En ik geloof, ik weet niet of jij het ook gelooft, maar ik geloof dat dat inspirerend was en dat dat nuttig was. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort vermaakt zal zijn of compleet zal zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, ik weet niet of je realiseert hoe diep dit gaat, maar dit is relevant voor mij vandaag. Dit betekent dat het woord van God, dus het idee dat het woord van God verandert ons, het woord van God vandaag in staat is om mij te veranderen en om jou te veranderen. Zie, het woord van God verandert ons. Wie van jullie realiseert zich hoe diep dat gaat? Zie, het woord veranderen wordt in de Bijbel ook soms wel gebruikt als het woord metamorfose. En er komt een tekst die heel erg bekend is Romeinen hoofdstuk 12. We kunnen hem voor je op het scherm zetten, maar ik ga niet heel lang aan besteden. Maar waar in feite staat, wordt veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Door de vernieuwing van je denken. Dat woord veranderd daar, het bronwoord waar het uit vertaald wordt, staat voor, is metamorfose. Nou, je hebt vast wel eens een metamorfose gezien, maar dat Griekse woord betekent letterlijk hetzelfde proces wat ook gebruikt wordt voor een rups die een vlinder wordt. Wanneer een rups in een kokon zit, dat is metamorfose. En dat is een complete transformatie. Wat dat mij vertelt is dat je kan de Bijbel lezen als een rups, maar je kan eruit komen wanneer je klaar bent als een vlinder. Right? Ik denk dat een rups als hij geboren wordt denkt van, man, wat is God oneerlijk geweest. Even stilgestaan. Wat voor gaaf heeft God de rups gegeven? Maar een vlinder, en ik ben geen vlinderfan of wat dan ook, maak je geen zorgen hier vanochtend. Maar weet je wel, er zijn kinderen die denken, wauw, een vlinder. Maar er zijn weinig kinderen die zeggen, wauw, een rups. En dus de Bijbel is in staat om ons een metamorfose te geven. En ik denk dat soms denken veel gelovigen dat ze, God, we zijn vormen. Dan citeren ze een klein stukje uit de Bijbel, zeggen ze, we zijn vormen. Is dat mijn telefoon? Oh, oké. Okay. No worries, don't worry about it. Wij zijn vormen, maar ik hoop dat je realiseert dat Gods woord in staat bent om je te veranderen van slechts een kleurloze vorm naar een vlinder. De bekende premier, de Tweede Wereldoorlog in Engeland, Winston Churchill, die ervan beschuldigd werd dat hij een worm was. En zei, als ik een worm ben, ben ik in ieder geval een gloeiworm. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat de Bijbel kleur geeft aan je leven. En dat de Bijbel in staat is om ons een metamorfose te geven in ons denken. En de Bijbel zegt, wij worden getransformeerd. Wij worden compleet veranderd door de vernieuwing van ons denken op basis van het woord van God. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het woord van God in potentieel ons compleet kan veranderen. Het woord van God kan je blik op de wereld veranderen. Het woord van God kan je denken op het gebied van werk veranderen. Het woord van God kan je denken op het gebied van relaties veranderen. Het woord van God kan je compleet veranderen. En ik zou dit willen zeggen, wij doen onszelf tekort wanneer we het woord van God filteren door ons denken. In andere woorden, wanneer wij editors worden van het woord van God. Dus wanneer wij het woord van God opslaan op onze devices van ons hart. En wanneer we zeggen, oké, we hebben een paar voorkeuren, dus dit is wat oké is en de rest van de dingen zijn anders bedoeld. Nee, het woord van God transformeert ons. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we onszelf tekort doen. Weet je waarom? Ik zou willen zeggen, het woord van God is niet primair een boek van regels. Ja, nu wordt het interessant, want ik realiseer me dat deze boodschap misschien mensen nog stiller maakt. Maar nu wordt het interessant, het woord van God is niet primair een boek van regels, maar het woord van God is een openbaring van wie God is en wie jij bent. Als je mij zou vragen, kijk, nu worden mensen enthousiast. Als je mij zou vragen, wat geloof je? Dan zou ik beginnen met vertellen wie ik denk dat God is. Dan zou ik beginnen met beschrijven wat de Bijbel zegt dat God is. Dan zou ik verder gaan met wie Jezus is, het beeld van onzichtbare God. En dan zou ik beginnen te beschrijven hoe God de mens ziet. En dan begin je te zien dat de Bijbel ons laat zien dat wij gemaakt zijn in het evenbeeld van God. Dan begin je te zien dat de Bijbel zegt dat geen mens heeft gezien of geen oor heeft gehoord de dingen die God heeft voorbereid voor hen die God lief hebben. Dan begin je te realiseren dat wij niet geen vormen zijn, maar dat God ons gemaakt heeft. Dat wij kunstwerken zijn van God. En als je begint te realiseren dat het woord van God een openbaring is van wie God is en van wie wij zijn als reflectie van Hem, dan begin je te realiseren dat als je de Bijbel filtert door je eigen, kan ik respectvol zeggen, je eigen relatief kleine denken. Dat je jezelf tekort doet. Want het woord van God is in staat om jou te veranderen. De Bijbel zegt dat zijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Wat het niet alleen maar wil zeggen, God heeft informatie waar je niet aan kan putten. Wat het ook wil zeggen is dat Gods gedachten over jou zijn groter dan jouw gedachten over jou. En ik denk dat een van de dingen die we missen soms in de Bijbel is, we kijken naar de regels, maar we snappen niet. We slaan soms over dat de Bijbel primair een openbaring is van God. Het boek Openbaringen, waar zoveel mensen zich zorgen over maken, van oh, wat staat er allemaal in? Het begint met de openbaring van Jezus Christus. Dat is wat het is. Het is geen openbaring van de toekomst, of een openbaring van wat er gaat komen, of allerlei freaky dingen met hoorngeschallen en bazuinen en dat soort dingen. Nee, het is een openbaring van wie God is. Dat is Gods laatste brief van ons. Wie is Jezus? En het is belangrijk om te realiseren dat als we het woord van God ons laten veranderen, dat ons denken over onszelf kan veranderen. Dat ons beeld van God kan worden bijgesteld en dat wij getransformeerd kunnen worden van een kleurloze worm naar een kleurrijke vlinder. Want ik zou je dit willen zeggen, het geloof is geen kleurloos bestaan, het geloof is kleurrijk. Het geloof kan, een relatie met God kan verrijkend zijn. Als je het woord van God leest in de volheid van wat het tegen je wil zeggen. Wat ik zo fascinerend vind, is dat Paulus hier beschrijft, het woord van God is ingegeven door God. Dat woord letterlijk, sommige vertalingen zeggen, inspired by God, geïnspireerd door God. En een van de bronteksten zegt, God breathed, het is door God geademd, uitgesproken. Zie je, en het is zo essentieel om te realiseren dat het woord van God inspirerend is. Dat het levendgevend is. En als je mij vraagt, Lucas, wat geloof je? Dan zou ik, jullie kennen me wellicht, urenlang kunnen praten over wie God is. En wie God zegt dat wij zijn. En ik zou misschien een aantal minuten praten over de regels die God voor ons heeft. Want zie, het is zo essentieel om te realiseren dat Gods woord een boodschap, een openbaring is van zijn wil voor ons. En niet alleen maar zijn regels voor ons. En daarom is het belangrijk, ook als het gaat om de regels van de Bijbel, om niet alleen maar te vragen wat, maar waarom. Right? Want als we het waarom kunnen begrijpen, kunnen we het wat beter positioneren in ons leven. Afgelopen zaterdag kwam er via Amazon een paar boeken bij ons binnen. En dus Elisa, mijn tweede dochter, kwam naar boven met een boek. En dat boek ging over, het heet The Meaning of God. En dus Elisa kwam naar boven en zegt, papa, er is een boek voor je aangekomen. Ik zei, oh leuk, waar gaat het over? Zegt, het is een boek over Jesus. Dat had Nicola waarschijnlijk tegen haar verteld. Zegt, oh mee, zegt ze, papa, waarom lees jij een boek over Jesus? Ze wordt international opgevoed, dat hoor je al. Waarom lees je een boek over Jesus? Oh, zegt ze, is dat omdat je dan verteld wordt wat je van Jezus moet doen? En ik dacht erover na en ik zei, nee Elisa, het is niet over wat Jezus het zegt om te doen, het is over wie Jezus is. En ik zei, de Bijbel gaat meer over wie Jezus is dan over wat Jezus zegt dat we moeten doen. En Elisa zegt, amen papa. Nee, dat zei ze niet. Maar anyway, het zou mooi zijn geweest dat zou zijn gebeurd. Maar ik vind het zo belangrijk, de boodschap die we meegeven aan onze kinderen. Is ons geloof een stelsel van regels? Is ons geloof een ethiek? Of is ons geloof een relatie met de levende God? Een boodschap van genade waarvan uit bepaalde principes voortkomen? En als ik heel veel kinderen... Ik heb soms het idee dat ik een kinderboek wil schrijven over de Bijbel. Bid voor me dat ik het niet ga doen. maar soms zie je kinderboeken over de Bijbel. Ik lees dat soms voor en je ziet dat vaak de lessen die geleerd worden uit de kinderbijbel zijn vaak de moralistische lessen. Doe dit niet, doe dat niet, doe dit wel, doe dat wel. Maar ik zou je willen zeggen, als we Gods woord kunnen zien voor wat het is, dan beginnen we te realiseren dat Gods woord geen wetboek is, maar een liefdesbrief is van God aan ons. En daar staan regels en principes in. Maar die regels en principes komen voort uit een hart van God voor ons. Hoe God ons ziet is een gave aan ons. Toen ik Gods woord begon te lezen voor mezelf, begon mijn denken te veranderen over wie ik was. En dat gaf me een zelfvertrouwen. Al zou je niet je vertrouwen moeten hebben in God? Nee, het gaf me een zelfvertrouwen over wie God zei dat ik was. En zo vaak, zoveel... Zelfs volgers van Jezus en zoveel mensen in onze maatschappij komen zoveel zelfvertrouwen en liefde tekort. En ik denk dat als we dit ons kunnen laten voeden, dan kan het ons leven transformeren. En ik denk dat je met veel meer vertrouwen op je werk kan zijn. Ik denk dat je met veel meer zelfvertrouwen kinderen kan opvoeden. Ik denk dat je veel meer authentiek zou kunnen zijn als je het woord van God jou kan laten veranderen in plaats van dat jij je denken gebruikt als een filter voor het woord van God. Wat fascineert als Paulus zegt, het woord van God is nuttig om te weerleggen, om te corrigeren. Niet alleen maar om te bemoedigen, maar om simpelweg je gedachten aan te passen. Ik denk dat het, als je Paulus ziet, als je ziet de correcties die Paulus brengt in de kerk door zijn onderwijs, zijn dat primair correcties die plaatsvinden door, die niet gaan over per definitie regels, maar die gaan over gedachtegoed van het christendom. Dus Galaten, waar we het over gaan hebben bij Seedweek College en in de connectgroep van Ruud, come on somebody, waar we het over gaan hebben is dat de rode draad van de Bijbel geen rode draad is van regels, maar de rode draad van de Bijbel is de gerechtigheid, de vergeving die komt door puur en alleen door geloof, voordat we wat dan ook voor God hebben gedaan. Voordat de wet komt van Mozes, voordat besnijdenis komt, die van jullie zijn dankbaar voor, voordat de 10 geboden komen, voordat de verplichtingen eraan kwamen. Maar goed, meer daarover in de connectgroep van Ruud. Het is gewoon weer amazing dit, of van Arjan eigenlijk. Maar als we erover nadenken, dat Gods woord ons kan veranderen, en dat Gods woord een liefdesbrief is voor ons. Maar geloof dat er iets kan veranderen in ons leven. Ieder aspect van het woord van God is geïnspireerd door God. Amazing. De tweede gedachte die ik heb is hierover is, dit woord is onze boodschap. Dit woord is onze boodschap als kerk. Paulus zegt, ik bezweer het in overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die de leven en doden zal oordelen bij zijn verschijning en zijn koninkrijk. En dan zegt hij, predik of spreek het woord. Timotheus, pastor, persoon, spreek het woord. Dit is de boodschap die God voor ons leven heeft. Het woord van God. Hij zegt, volhard erin, gelegen en ongelegen. De Engelse vertaling zegt, of New King James vertaling zegt, in season en out of season, of het modieus is of minder modieus is, spreek het woord. Of mensen misschien het woord willen proberen te verdraaien naar iets wat het niet is, spreek het woord. Wanneer mensen proberen van het woord van God een religie te maken, spreek het woord. Wanneer mensen proberen om van bepaalde regels niet te ontkrachten, spreek het woord. Het woord van God is ons middel. Het woord van God is onze methode. Het woord van God is ons model. Het woord van God is de toolkit die God ons heeft gegeven om mensen te bekrachtigen met de boodschap van geloof, hoop en liefde. En dus Paulus zegt, luister Timotheus, laat je niet verleiden door andere dingen. Blijf vasthouden aan dit woord. Dit woord is geïnspireerd door God, het is nuttig. En wanneer mensen proberen om de kerk te laten afdrijven naar andere dingen. En ik denk dat het zo belangrijk is om te realiseren dat het soms zo subtiel gebeurt. Ik zei vorige week dat religie de neiging heeft om genade te ondermijnen. Het is zo gemakkelijk om genade in te ruilen voor religie. En wat er gebeurde in de vroege kerk is dat er mensen kwamen zeggen, hey, je hebt geloof gevonden in God, je hebt vergeving gevonden, je hebt gerechtigheid gevonden in geloof. Amazing, hier zijn de 10 geboden, hello. En Paulus zegt, nee, als je weer terugvalt naar de wet, dan zul je moeten leven naar alles wat er staat in de wet. Alles wat er staat in het Oude Testament. En als dan ontdekt wordt dat je niet dat volmaakt zal doen, is er iemand hier aanwezig die niet volmaakt is in de ogen van de 10 geboden en in de wet? Hij zegt, dan zul je onrechtvaardig verklaard worden. Paulus zegt, besnijdenis, al die dingen hebben geen enkel nut in de ogen van God. Ze zijn krachtige woorden, omdat je soms realiseert van, wauw. Paulus zegt, het heeft die regels van het Oude Testament, en we nou leven vanuit de wet, heeft geen enkel nut. Het is niet zo dat het een beetje nut heeft, dat het wel goed is om te doen. Het is misschien wel goed om een sabbat in te voeren. Nee, hij zegt, het heeft geen nut. Want we gaan vertrouwen in die dingen om gerechtvaardigd te worden, terwijl we moeten beginnen te vertrouwen in geloof. In Gods liefde voor ons. Dus het woord van God is onze boodschap en onze waarde is, wij worden veranderd door het woord van God. Nou, er is een paradox die vaak verkeerd begrepen wordt in de maatschappij en in de kerk. En dat is dat het woord van God een soort van rechtlijnige boodschap is. En ik denk dat als we geen balans zien, als we niet begrijpen dat het woord van God een boodschap is van liefde, right? Soms wordt liefde en waarheid gezien als twee tegenpolen. Liefde en waarheid staan met elkaar in balans. Dus of je bent een bijbelbasher, waarheid. Dit is waarheid. En dan hebben we het vaak over, ik ga je eens even flink de waarheid vertellen, en dan hebben we het niet over de waarheid van wat God over je denkt, maar dan hebben we het over de waarheid van wat je moet doen, right? Dit zijn de regels, dat noemen we dan waarheid. Ik ga eens even, als we het hebben over correctie, dan denken we vaak gelijk aan de regels. Denken we nooit aan, hey, weet je wat een goede correctie is? Dit is wie God zegt dat je bent. Je bent een kind van God. Dat is correctie. Dat is de correctie die Paulus bracht in de kerk. Je bent een kind van een levende God. Dat is een correctie in theologie. Hij zegt, ieder woord van God is geïnspireerd om te corrigeren. Ook de regels, maar ook en vooral de principes van waarheid die God voor ons heeft. En dus de paradox is waarheid tegenover liefde. En helaas deze week zie je die discussie iets te vaak plaatsvinden. En ik ga er geen statement over maken, want het zijn niet mijn woorden. Right? Maar het is heel fascinerend om te zien dat we zien, of we grijpen naar liefde, of we grijpen naar waarheid. En waarheid is altijd hars, en hard, en rechtlijnig, en bot. En liefde is altijd zacht. En mushy. En soft. Right? En dus ben je een liefdepersoon? Ben je meer een gevoelsmens? Of ben je meer een rechtlijnig mens van de waarheid? Zie, en als we begrijpen dat waarheid liefde is, dan is het fascinerend. Want zie, dit is wat ik wil zeggen. Het woord van God gaat onlosmakelijk verbonden met liefde. Dus het woord van God en liefde zijn geen tegenpolen van elkaar. Het is niet zoiets van, hey, we zijn religieuze bijbelbashers, we zullen je even de waarheid vertellen. Want de waarheid is liefde. Right? Dus er is geen paradox. Gods hart voor de mens is een liefdevolle boodschap. En iedere uiting van het woord van God, wat geen liefde in zich heeft, is denk ik een ongezonde mix. Een ongezonde dosis van het woord van God. Zie, je kan iemand een medicijn geven, maar als iemands gesteldheid daar niet klaar voor is, kan het medicijn misschien gezond zijn of een werking hebben, maar kunnen de tegeneffecten zo negatief zijn, right, dat iemand, weet je, denkt, oké, mijn koorts is minder, maar ik weet niet wat er met me aan de hand is. Ik ben geen gezondheidsdeskundige, maar dat is hoe ik het interpreteer. Maar dus het woord van God en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het woord van God zonder liefde is in feite geen waarheid. Dus mensen zeggen waarheid en liefde, tegenpolen. Nee, weet je wat er staat over Jezus? Ik ga niet helemaal voorlezen, maar Johannes 1 vers 14, daar staat, dat we hebben Jezus gezien, zijn heerlijkheid als van de enige geboren vader. En dan staat er aan het einde, vol van genade en waarheid. Mensen, Dit is wie Jezus was. Jezus was vol van genade en van waarheid. Er staat hier genade en regels over, er staat genade en waarheid. En we zien dit in het leven van Jezus. We zien deze balans, we zien deze volheid in het leven van Jezus. Er was een rijke man die fraudeerde ten koste van zijn eigen volk. Een landverrader, een NSB'er zoals wij hem zouden noemen. Die zichzelf had verraden, werkte voor de Romeinen om belasting te innen. En daarbovenop mocht hij zijn eigen marge verdienen. En hij mocht dus zijn eigen marge verdienen ten koste van zijn eigen volk. Dus hij werd gehaat. Een rijke man, oneerlijk zijn geld verdient. En Jezus komt langs in Lucas hoofdstuk 19. Dus deze man, deze fraudeur, deze landverrader, klimt in een boom met zijn Versace of zijn dure kleding aan. Want hij kon Jezus niet zien omdat hij klein was. Niet alleen was hij landverrader, maar was ook nog eens een keer klein. Ik denk dat het beeld wat het oproept is een soort van Danny DeVito uit de Bijbel. Hij klimt in een boom. En dan staat er iets fascinerends. Dan staat er, Jezus zag hem. En dat is al op zich fascinerend. En dan zegt hij, Zacchaeus, want zo heette die, vandaag zal ik bij jou eten. En dit was geen onbeleefde uitnodiging, omdat Jezus geen plek had om te eten. En dacht, ik moet even iemand manipuleren. Hey, kan ik bij je eten, bro? Nee. Hij zei, vandaag zal ik bij jou eten. En de religieuze man op Twitter en Facebook kwam er een storm van kritiek die losbarstte. En het was hashtag Jezus eet met zondaren. En het was een NOS. En iedereen gaf het nieuws weer. En er was een discussie in de kerk over, is het wel toegestaan voor Jezus om te eten met deze landverrader? En dan eet Jezus bij hem en heeft een maaltijd met hem. En ergens tijdens die maaltijd staat Zacchaeus op en hij zegt, ik zal iedereen die ik oneerlijk geld heb gestolen, zal ik hen, ik weet niet precies wat hij zegt, maar dubbelvoudig teruggeven. Wat vrijwel waarschijnlijk zou zijn, dat hij failliet verklaard zou moeten worden, doordat hij alles moest terugbetalen. Alles wat hij had, gaf hij weg. En wat we hier zien is de balans van de genade en waarheid in het leven van Jezus. Zie, Jezus begon met liefde. Hij zei, Zacchaeus, ik wil bij jou eten. En ik weet niet wat het gesprek was dat plaatsvond, maar ik denk niet dat het gesprek was waarin Jezus zei, hey, Zacchaeus, hey, ik heb geen probleem, ik heb liefde. Dus ik sta in de balans van liefde, dus ik wil het niet met je hebben hoe je aan dit geld bent gekomen, ik wil het gewoon puur met je hebben over, ik hou van je man. Nee, er was iets in het gesprek wat het hart van Zacchaeus opende. En ik wil dat je realiseert, ik wil dat mensen zich realiseren wanneer ze onze kerk binnenlopen. Ik wil dat mensen zich realiseren wanneer ze beginnen de Bijbel te lezen, dat God ons ziet. Zie, God zag Zacchaeus voor wie hij was. Hij zag zijn slechte kanten, maar laat me dit zeggen, hij zag ook zijn goede kanten. En Jezus zag Zacchaeus en hij neugde zichzelf uit in zijn leven. Ik denk dat God soms zo brutaal is dat hij zichzelf uitnodigt in zijn leven. En als we hem binnenlaten in onze wereld, dan kan zijn liefde ons hart zo veranderen, dat uiteindelijk ons gedrag verandert. Maar dit is waar Jezus begint. Jezus begint niet bij het gedrag. Jezus begint bij zijn liefde. En ik denk dat Zacchaeus iets van zichzelf zag. Want ik denk dat Zacchaeus zo afgewezen werd door mensen om hem heen, dat Zacchaeus de boodschap van Jezus niet meer kon horen voor zijn leven. En dus, geliefde en waarheid, genade en waarheid. Dat is het beeld wat Jezus ons geeft. Dat is het beeld wat Jezus ons geeft als beeld van onzichtbare God. Ik ga heel snel, want ik ga je afronden hier. Misschien kan de band naar voren komen. Gaan ze nog een gebed bidden. Maar het woord van God en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn twee waarden die ik kort wil benoemen. Dus aan de ene kant hebben we het woord van God verandert ons. En aan de andere kant zou ik twee waarden willen benoemen. En dat zijn geen tegenpolen. Dus het woord van God verandert ons. En ten tweede, we zijn relationeel in alles wat we doen. Zie, wij zijn een kerk die geloven dat we een community zijn. En wij waarderen een relationele aanpak. En een van de redenen waarom we het belangrijk vinden om niet zomaar generieke statements te maken over mensen is, ik denk dat het belangrijk is om mensen eerst te zien. Zoals Jezus ze ziet als mensen. Right? Om ze te zien met liefde. En ik zeg nu niet, ik ben het eens of oneens, of dat is waarheid of onwaar. Ik wil gewoon simpelweg zeggen dat ik denk dat op het moment dat we een boodschap willen hebben voor deze wereld, dat die boodschap compleet moet zijn. En dat die boodschap een boodschap moet zijn, altijd vermengd met liefde. Dit is wat Jezus zegt. Jezus zal ons nooit waarde geven zonder liefde. Jezus zal ons waarde geven met liefde. Dus het woord van God verandert ons. En we zijn relationeel in alles wat we doen. De andere waarde die ik met je wil bespreken is, wij zijn inclusief en niet exclusief. Het woord verandert ons. We zijn relationeel in wat we doen. En wij zijn inclusief en niet exclusief. Ik geloof dat Jezus ons een voorbeeld geeft over hoe wij het woord van God kunnen uitleven in de balans van de waarheid die Hij voor ons heeft. En ik denk dat een klein beetje meer liefde enorm belangrijk is in de levens van mensen. Ik denk dat een klein beetje meer liefde enorm belangrijk is, want Paulus zegt, kennis blaast op. Elke staat hier aan in de monitor. Zegt, kennis blaast op. Ik heb hem hier staan. 1 Korinthe 8 vers 1. Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Het ging over een discussie over wat er mocht, wel en niet mocht in de kerk. En Paulus zegt, weet je, we kunnen misschien denken dat we kennis hebben. Maar kennis blaast alleen maar jezelf op. Van kennis wordt alleen maar, oh wauw, wat weten we het goed. Kennis is snel veroordelend, maar liefde is opbouwend. En ik denk dat het misschien beter is om ons te richten op liefde. Right? En om te zien dat ons gedrag een vrucht is van wat we geloven. Man, Gods woord. Wie van jullie is dankbaar voor Gods woord? Wie van jullie gelooft dat Gods woord in staat is in 2019 om ons te veranderen? Om ons te transformeren? Als ons denken verandert, kan ons leven getransformeerd worden.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.